het is exact.
De presentator is Jos Vis.
Zonder opsmuk en bijbedoelingen schrijft de nicht van tante Lee haar belevenissen met haar tante kort en bondig in haar agenda. Zo lezen we hoe het contact tussen die twee verandert van een jaarlijks verjaardagsbezoek tot een intensieve zorgrelatie. Tante Lee wil niet naar een tehuis. Maar hoe lang is dat verantwoord? Houdt Dine dit vol? Kan ze wel op vakantie nu tante Lee zo op haar leunt? Een uniek en toch herkenbaar verhaal voor iedereen die in de privésfeer zorgt voor een kwetsbare. Dat staat allemaal in het boek Beschimmeld brood en dichte gordijnen, aantekeningen van een mantelzorger. Het boek is geschreven door Bert Euser. Bert Euser is een ondernemer en doet lokaal historisch onderzoek. En hij zit nu tegenover mij. Bert, welkom.
Dankjewel, Jos. Je geeft me toch te veel eer. Ik heb het geredigeerd. En in de literatuur noemen ze dat je dan de bezorger bent van het werk van een ander. En zo zie ik het ook. Ik heb er niet heel veel in hoeven veranderen. Mijn moeder kon het heel helder en bondig, kort en bondig opschrijven.
Het ziet je bescheidenheid, Bert. Maar ik moet wel zeggen, je hebt het allemaal keurig netjes bijeengebracht. En ervoor gezorgd dat de hele wereld het dat min of meer kan zien. Ja. En dat ook een leidraad is voor mantelzorgers. Maar laten we even bij het begin beginnen. Wie is Bert Euser?
Ja, Bert Euser is een ondernemer. Is overigens een enig kind. Dat betekent dat ik geen broers en zussen heb gehad. Mijn ouders stonden altijd voor anderen klaar. Dus laten we zeggen, als ik al een sociale inslag zou hebben, dan heb ik daar de kunst afgekeken. Mijn moeder was een huisvrouw die zich, we praten dan over de 20e jaren, zich inzette voor het gezin. En voor de familie. En dat is dus wat ik heb meegekregen. Mijn vader was ondernemer. En werd daarin erg gesteund door mijn moeder. En ik vond dat eigenlijk wel leuk. Dat ondernemerschap. Dat was niet altijd roze geuren maneschijn. Maar ik heb van hun beiden veel geleerd. Dus ik probeer ook een klein beetje datgene wat ik geleerd heb. En verzameld heb. Ja, ook aan anderen mee te geven, ja. En voor mezelf in praktijk te brengen.
Natuurlijk. Ja, en dit boek geeft dat ook weer. Als je dat graag aan anderen wil vertellen en wil delen. Mm-hmm. Dat boek Beschimmeld brood en dichte gordijnen. Hoe kom je nou op het idee om dit te gaan maken?
Ik heb een aantal jaren geleden, nadat ik daar 6 jaar aan gewerkt had, een boek geschreven over het familiebedrijf. En dat heette Op zoek naar de ziel van de zaak. Want ik wilde de achtergronden weten van de geschiedenis die ik zelf maar ten dele had meegemaakt. En dat boek, dat was eigenlijk een monument voor mijn vader. En ik vond eigenlijk dat mijn moeder daarbij toch eigenlijk een beetje tekort gedaan werd. Die zou helemaal deze aandacht niet gewild hebben, laat ik daar ook heel eerlijk in zijn. Ze zou er niet op tegen zijn, maar ze zou zeggen, regel jij dat dan maar verder. En, dus in die zin heb ik dit boekje geschreven als iemand die eigenlijk niet echt bij mantelzorg betrokken was. Achteraf heb ik gezien dat mijn moeder dat nog in 5 andere gevallen ook gedaan heeft voor familieleden of vriendin of...
Opvallend, hè? Je zegt, achteraf heb ik dat gezien. Heb jij dat thuis nooit gemerkt? Heb je het ook niet van je vader gehoord dat je moeder zich daarmee bezig hield?
Nee, mijn moeder ging wel op familiebezoek. Maar, of bij een vriendin. Maar dat ze echt ook een soort verzorgende rol op zich nam. Of hulp. Dat heb ik eigenlijk nooit gezien. Misschien was dat mijn tekortkoming. Maar mijn moeder heeft er nooit met de koop gelopen.
En ze zorgde goed voor jou?
En ze zorgde goed voor mijn vader en ze zorgde goed voor mij. Ja, precies.
En dan deze die mantelzorg, om dat zo maar te noemen, er gewoon tussendoor.
Zo zou je dat wel kunnen zeggen. Want ze was ook wel actief in allerlei verenigingen en zo. Van de kerk tot de school en zo. Dus, maar het een beetje het bizarre is dat ik het niet alleen geweten heb. Maar ik ben een lezer. En ik heb natuurlijk heel vaak in een krant gelezen of in een weekblad, dat er een, nou laten we maar zeggen, een biografie of een briefwisseling of een concept van een boek gevonden werd. Ik dacht, god, dat zou toch mooi zijn van een beroemde schrijver, dan kan ik maar daar eens op uit leven. Dus ik had eigenlijk nooit en ten nimmer gedacht dat ik ook zelf de bezorger zou kunnen worden. In dit geval van een verhaal, een verslag van een van de familieleden. Waar mijn moeder de zorg voor had, maar ook de nalatenschap heeft af.
Ja, dat klopt. Helemaal tot het einde, tot een goed einde gebracht, om het zo maar eens te noemen.
En mijn moeder had in de agenda's van de zaak die ze elk jaar kreeg, en daar haar afspraken ook voor de zaak in bijhield en voor de familie, trof ik dan wat we later genoemd hebben, beschimmeld brood en dichte gordijnen aan.
Ja, dat trof je aan. Was je daar bewust naar op zoek of kwam het bij toeval tegen?
Nee, ik was daar niet naar op zoek. Ik had eigenlijk nooit verwacht dat er zoiets te vinden zou zijn geweest. Wat anders is dat zowel mijn vader als mijn moeder, dat zijn echte verzamelaars. Want voor het boek over het bedrijf heb ik heel veel gehad dan wat ze zelf in de loop van de jaren aan materiaal verzameld hebben. En al lezende de 100 agenda's die mijn ouders beide over een lange tijd ieder voor zich hebben bijgehouden, ja, kwam ik tot mijn grote verrassing het verhaal tegen van mijn moeder. Misschien heeft mijn vader het geweten, maar hij heeft het me nooit verteld. En mijn moeder heeft het me ook nooit verteld. Joh, Bert, ik heb nog wat opgeschreven, misschien is dat nog wat voor je later. Nee, helemaal niet. Er werd geen ophef over gemaakt.
Toen je dat onder ogen kreeg, al die aantekeningen in die agenda, wat dacht je?
Nou ja, ik heb al heel veel respect voor mijn ouders. Ze kon veel meer blijkbaar. Namelijk zorgen dat dingen op een goede manier werden overgedragen en opgeschreven. Dan ze zelf van zichzelf wist of wilde zijn. En ik ben ontzettend blij dat ik dat heb kunnen doen. Want ik zie dit boekje dan als het monument voor mijn moeder.
Ja. En heb je nu daarmee het goed gemaakt met je moeder?
Nou, ik heb nooit met mijn ouders in een conflict situatie.
Nee, maar bedoel, je zei net, ik heb een boek over van mijn vader gegeven over de zaak. En ik vond eigenlijk dat ik daarmee mijn moeder tekort deed.
Ja.
Heb je het hiermee hersteld?
Nou, dan weet ik niet of ik dat zo zou kunnen zeggen. Maar goed, ik denk dat ze... als ik ze geweten zou hebben dat ik eraan begonnen ben, dan zeg je, moet je niet doen. Maar achteraf, als je hier van boven kijkt, dat ze er wel erg blij mee is.
Ja, en niet alleen je moeder, als ze dat achteraf zou kunnen beoordelen, maar ook een heleboel mensen die in de mantelzorg zitten, die vanuit het boek iets herkenbaars zien. Wat vond jij herkenbaar?
Nou ja, wat heel erg herkenbaar is, dat is dat mensen graag op zichzelf willen blijven. En in hun eigen omgeving oud willen worden en willen overlijden. Dat is denk ik, zullen ongetwijfeld mensen zijn die zeggen, hè, ben ik eindelijk uit die samenleving, kan ik voor mezelf. Maar dat heel veel mensen toch wel, zeker naarmate ze ouder worden, bekenden om zich heen, familie, buren, schoolvrienden en zo. En graag op de plek waar ze oud geworden zijn ook willen doodgaan. En of dat nou de klepper wij hebben bijvoorbeeld in Roon is dan een soort verlengstuk van het thuis van mensen. En ik ben blij dat er die mogelijkheden zijn door thuiszorg en door dit soort huizen. Maar als je in je eigen huis kan blijven tot het niet meer gaat. En ook tante Lee heeft meer of meer laten weten van ja, dat is toch wel zo langzamerhand het einde wat we nu gehaald hebben.
Opvallend van tante Lee is, hè, dat is de hoofdpersoon van het boek,
ja,
dat ze eigenlijk niemand over de vloer wilde hebben. Het is niet voor niks, dichte gordijnen. Want die gordijnen waren altijd praktisch dicht. Sterk nog, de deur was gebarricadeerd.
Ja.
Ben je daar ooit wel eens geweest bij tante Lee?
Ja, toen ik een heel klein jongetje was en nog met mijn ouders op visite ging bij de ooms en tantes, ben ik daar wel geweest. Ik ben daar wel eens een keer, ik denk dat ik mijn moeder daar wel een keer zal hebben opgehaald. Zonder dat ik me dat zelf nu nog kan herinneren. Want ik weet hoe het huis is, was ingericht. Dus ik was er geweest. En ze hield het goed. Onderhield het goed. Maar dat ging natuurlijk ook steeds slechter. Ja. Maar het was voor haar een paleisje. En het was de herinnering aan haar ouders. Oorspronkelijk heeft de familie Klompauer gewoond aan de, wat wij dan noemden, de oude Dordtse Straatweg. Niet te verwarren met de huidige Dordtse Straatweg, maar de oude Dordtse Straatweg. Daar moesten ze weg vanwege nieuwbouw. En dat heeft haar ook al heel erg zeer gedaan. En ze is toen bij een familielid ingetrokken die overleden is. En ze is daar blijven wonen met de spullen van haar ouders. En dat is uiteindelijk is dat haar huis en haar onderkomen geworden. En daar wilden ze dus nooit meer weg.
Met huid en haar verdedigden ze dat min of meer?
Ja, dat verdedigden ze zich. En iedereen was een bedreiging. En in het begin mijn moeder ook nog wel. Ik ben ervan overtuigd dat het aantal klopt. In het boekje staat ze 22 keer gebeld heeft. Ja, mijn moeder stond echt 1, 2 en zo. Hè? Toen is ze een sleutel gaan halen bij een zwager van tante Lee. Ja, dat was natuurlijk al boos dat ze een sleutel kreeg. Uiteindelijk vond ze dat een hele goede oplossing.
Ja, en wat me ook opviel in het boek, Bert, is dat in die tijd zeker een dominee, een notaris, een dokter aanzien hadden. Maar daar wilde tante Lee helemaal niets mee te maken hebben.
Nee, ze zag het als een bedreiging voor haar vrije positie.
Ja, ze dacht dat als een bedreiging. Je moeder heeft keihard moeten werken om dat vertrouwen te winnen.
Ja dat is inderdaad niet van de een op de andere dag gegaan. Ze is daar niet met vlag binnengehaald. Nee, ze was dezelfde bedreiging als die notaris en die dominee.
Ja.
Maar mijn moeder heeft van begin af aan duidelijk gemaakt dat ze daar alles al zal doen. Dat ze in haar eigen huis kon blijven wonen. Kijk, in die tijd met al die professionals vond men al, beslissende over anderen, dat die beter in het huis zouden kunnen worden verzorgd. En laat me zeggen, professioneel gezien is dat waarschijnlijk ook wel waar. Maar daarmee doe je de mensen niet een groot plezier. Want die wilden graag in een herkenbare omgeving blijven met mensen die ze kennen.
Ja, maar ik ben er ook van overtuigd, hè, als ik dat boek, die aantekeningen goed heb gelezen, dat wanneer zij wel was verplaatst of naar een ziekenhuis was gebracht, dat dat snel was afgelopen.
Met haar en waarschijnlijk ook de relatie met mijn moeder.
Ja, vertrouwensbreuk.
Ja, vertrouwensbreuk, ja. Maar het is langzaam gegaan en uiteindelijk heeft ze zelf ook wel geaccepteerd dat ze die zorg nodig had. En dat ze heel blij was met mijn moeder. Het komt een aantal keren voor in het boekje. Dat ze ook nog weinig begrip kreeg voor de omstandigheden van moeder. En dat ze te veel vroeg en te veel in beslag legde. En dat mijn vader weer moest worden opgetrommeld om van alles te verhuizen of op te halen. Of ik weet niet wat. Hè? Maar die vond dat ook geen enkel probleem.
En dat is ook belangrijk, want zonder ondersteuning was voor je moeder ook moeilijk geweest.
Ja, had je dat bijna niet kunnen doen. En mijn vader heeft een beetje met haar meegedacht, want ze heeft dus ook heel goed opgeschreven. Wel in haar eigen taal en met haar eigen argumenten. Zij er alles aan wilde doen om, laten we maar zeggen, tante Lee in een... de huidige omstandigheden dan verbeterd, maar in het huis te laten. Dat heeft ze ook altijd uitgestraald, dat ze er dus alles aan zou doen, omdat ze zo lang mogelijk zelfstandig kan zijn met de hulp van mijn moeder.
Ja, met de hulp van je moeder inderdaad. Het is denk ik niet alleen een boek voor mantelzorgers, maar ik denk dat politici en andere mensen die zich hiermee bezighouden, daar ook leerlingen uit zouden moeten trekken. Hè? Want men is tegenwoordig wel makkelijk om de ouderen of mensen die verzorgd moeten worden uit het huis te halen. Maar het is niet altijd goed.
Nee.
En daarnaast ook, ze vervuilden. Dat is helder. Ja, hè? Ja. Dat beschimmeld brood, dat was ook echt. Mag de overheid zich daar ook aantrekken dat daar niet altijd naar gekeken werd?
Nee. Ik denk dat de professionals dachten, we moeten de beste zorg leveren. Maar voor de zieken, zal ik maar zeggen, Ja, die heeft meer aan aandacht, aan contact, aan een vertrouwde omgeving. En die denken niet zo na over de kwaliteit van de zorg. Er werd altijd wel vertrouwen gegeven in die tijd nog aan de dominee of de dokter, ja. De GGD-ambtenaar. Behalve als die te spreken kregen over dat het toch veel beter zou zijn als ze elders zou moeten zijn. Nou, dat zie je in het boekje terugkomen. Dat ze dan flink van zich afbijt dat ze dat dus totaal niet wilde. En dat ze het zelf wel uit zou maken en dat ze het hier goed heeft.
Sterker nog, ze was helemaal niet ziek.
Ook nog, ja. Ze ontkende dat allemaal, ja.
Ja. Ja. Ja. En ze vertelde zelfs op een gegeven moment dat ze zelf boodschappen deed.
Ja, en op de fiets zat.
En op de fiets zat,
maar ja, dat was wel 20 jaar daarvoor. Ja, ja,
ja. Ja, ja, precies.
Ja.
Anders toen ik licht aan het demonteren was.
Ja, ja, nee, dat was natuurlijk zo. Maar ja, je ziet dan niet je beperkingen. En ja, het heeft even tijd gekost voordat mijn moeder de sleutel had. En mijn moeder heeft alles, en daarom ook het verslag, alles gerapporteerd. Want ze wilde ook niet dat door verkeerde behandeling of aanpak tante vroegtijdig zou overlijden. En dat mijn moeder daar dan door de neven en nichten en door de enkele
tante de schuld zou krijgen.
Ja, die nog in leven was, de schuld zou krijgen. Niet omdat ze bang was om een risico te nemen of een actie te ondernemen. Dat hebben ze allemaal gedaan. Maar ze wilden dat wel verantwoorden. Dat er achteraf binnen de familie geen gedoe over kwam. Nou, we hebben door corona hebben we het helaas moeten uitstellen. Ik heb dus een reunie van familieleden die elkaar ook al in 100 jaar niet gezien hadden, zal ik maar zeggen. Van de familie Klomphouwer, om die bij elkaar te houden. Ze zouden allemaal gekomen zijn als meneer Corona er niet tussen gekomen was. En we hebben iedereen het boekje wat we graag persoonlijk hadden willen geven, met een verhaal. Dus we hebben afgesproken dat we toch nog een keer bij elkaar komen. Met de achterneven en nichten, want daar hebben we het dan nu over. En die achterneven en nichten, die elkaar ook al, behalve misschien in prille jeugd, nooit gezien hadden. Die waren er allemaal bij en die hebben het gelezen en daar positief op gereageerd. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel wonderlijk.
Dat is zeker wonderlijk. Wat ik ook wonderlijk vind is dat je moeder bracht regelmatig eten. Het meest opvallende vond ik dan Café Noir. Dat zijn volgens mij die kaakjes met aan de achterkant wat je eraf kan likken of zo.
Ja, dat zijn die likkoekjes, zullen we maar zeggen. Het was niet alleen Café Noir, maar ook die Hartwener Mokka. Dat was een hele chique tractatie. Wat was een gebakje?
Ja, roomfondant voor dant.
Ja, met roomfondant erop. Ja, dat was niet zomaar een... Dus ze heeft natuurlijk ook wel betere tijden gekend. Want ik denk wel dat er een klein pensioentje was van haar ouders wat op haar is overgegaan. En dat er wellicht wat via tantes of andere stammen die uitstierven, dat het wel wat geld geweest is. Maar ze heeft nooit geld voor zichzelf uitgegeven. De AOW heeft ze jarenlang niet opgenomen.
Nee, die vonden ze later terug in tassen, geloof ik. Hè?
Ja, ja, zeker. Dat was flink te tellen. Ja,
ja. Ja, dat heb ik gelezen. Ja, er werd eten gebracht door je moeder in het begin om de 3 dagen, soms een week. En op een gegeven moment werd het zelfs frequenter om daar wat te brengen. Ze at nauwelijks. Ze dronk nauwelijks. Maar soep.
Ja.
Dat was enorm belangrijk.
Ja, ik neem aan dat daar toch nog...
Ze gingen zelfs naar vragen.
Ja, dat
was al heel wat.
Ja. Nee, dat gaf ook de vertrouwen weer. Je gaat pas aan iemand wat vragen waar je vertrouwen in hebt natuurlijk. Hè? En dus dat is eigenlijk wel ook een mooi moment. Behalve dat het goed was voor haarzelf, voor haar gezondheid, was het natuurlijk ook goed voor de relatie.
Ja, en tussen de regels door ging ze op een gegeven moment ook, hoewel ze eigenwijs was en alleen wilde blijven en het allemaal beter wist, toch... de waardering uitspreken richting je moeder.
Ja, dat vond ik wel een van de mooiste momenten in het boek. Dat ze dat niet voor de vorm deed, maar dat ze daar werkelijk van overtuigd was dat in haar belang was. En dat mijn moeder er al die tijd voor, dat was maar een jaar, ervoor gezorgd heeft dat ze niet de adviezen van de GGD opvolgden. Laten we zeggen, professionaliteit natuurlijk heel verstandig waren. Maar daar was de patiënt waarschijnlijk eerder door overleden.
Zeker. En dat was ook de les.
Dat is de les in ieder geval voor de familie, maar ook voor denk ik, de professionals.
Absoluut.
Dat je kan zien dat je toch de omstandigheden zo moet creëren dat iemand langer... En dat zie je natuurlijk ook tegenwoordig steeds meer, dat er een soort thuiszorg is.
Ja, er zou echt veel meer aandacht voor moeten zijn dat die thuiszorg goed geregeld moet worden.
Ja, want het kost tijd van professionals en dus geld. En je moet dus keuzes maken. Waarom geef ik het uit? Ga ik nog investeren in iemand van in de 80, zal ik maar zeggen, die op bijna op sterven ligt? Ik zou zeggen, verlicht het lijden van mensen.
Ja, verlicht het lijden van mensen. Ja. Door de hulp te geven, aandacht te geven.
Ja.
En op welke manier ook goed verzorgen.
Ja.
En volhard. Want als je het ook direct opgeeft, dan kan je die band nooit opbouwen.
Nee. Mijn moeder wilde de vakantie nog op zeggen. En tante die zei dat toch te gek was.
Dat kon niet.
Dus zij begon eigenlijk ook wel weer een beetje te denken zoals, laten we zeggen, gewone mensen.
Ja. Hè? En dat is ook weer een positief punt richting je moeder, vind ik.
Ja, ja.
Ze heeft die tante toch zover gekregen dat ze het eigenlijk wel begreep wat er gebeurde.
Ja, absoluut. Ja.
Dat vind ik knap.
Ja.
Bert, het verhaal gaat natuurlijk vanaf december 1980 tot 17 augustus 1981. En daarna is ook de nalatenschap keurig netjes behandeld. We kunnen natuurlijk niet alles gaan voorlezen uit dit boek, maar ik heb gezien jij een prachtig... mooi overzicht heb gemaakt. En ik zou het leuk vinden om aan het einde van dit gesprek dus...
Ja.
Dat jij een aantal zaken gaat voorlezen om de mensen toch even te laten horen hoe het allemaal is gegaan en waar ze dan ook lering uit kunnen trekken.
Ja?
Ik zou zeggen, ga je gang.
Wij zeiden ongerust te zijn over de situatie. Nou, zij helemaal niet, want wat vanzelf gekomen was, ging ook vanzelf weer over. Dien, wat fijn dat je boodschappen voor me wil doen. Ze was heel goed te spreken. Dine, bedankt voor je gezelschap hoor. Er kan toch niemand binnenkomen, hè? Doe je de deur goed dicht? Was om 5 uur bij tante Lee. Ze was op de wc. Van de gelegenheid gebruik gemaakt om haar bed in orde te maken. Vuile was meegenomen. Schone lakens uit de kast gehaald. Ze zou wel in coma geraken. Ik zei, dat zei ze tegen de dokter, dat ik iedere dag kwam. Dokter, ongelovig. Iedere dag, iedere dag. Hij knikte goedkeurend. En dan zijn we in juli. Fijn dat je komt, Dine. Ja, ik ben op een moment lastig. Ik. Lastige mensen moet er ook zijn. Lee. Nee, maar ze zijn er wel. Bedankt, hoor, Dine, voor je goede zorgen. Kom je morgen weer? Broeder Bakker, van de GGD, zei gehoord te hebben dat tante Lee in het havenziekenhuis opgenomen was. Hij vroeg of ik nog op vakantie ging. Nee, zei ik. Het was beter dat er niet te veel anderen over tante Lee gingen. Dat was te onrustig voor haar. In augustus, zeer warm weer, was om 00:30 bij tante Lee. Alles was donker en zij lag in de kamer op de grond. Dus het begint af te lopen, hè? Na veel gewurm, met kussens en stoelen en sjouwen weer in bed gekregen. Dine, wat ben jij warm en sterk. Ze zullen allemaal zo goed verzorgd worden als ik. Kom je nu speciaal voor mij uit Rome? Wel bedankt hoor, Dine. Broer Bakker, het loopt nu tegen het eind, kwam nog even kijken en een praatje met haar maken. Had contact met de huisarts gehad. Maar zolang ze nog zo helder was, kon er niets worden gedaan. 14 augustus, vertelde dat we met vakantie zouden gaan. Ze keek wat angstig en zei, wat zal ik je missen? Cor, dat is mijn vader, zei dat we het uitgesteld hadden, omdat zij ziek was. Dat was eindelijk wel te erg en kon ze bijna niet aannemen. Ze leek wel opgelucht. 2 dagen later, ze was erg dommelig en bijna niet te verstaan. Van de yoghurt wilde ze ook maar een klein beetje. 10 uur naar huis gegaan. Ze was al rustig, maar ging toch slapen. De laatste dag, 17 augustus. Waren om 7:15 morgens bij tante Lee en vonden haar dood in bed met de ogen open en bloed uit haar mond. Politiedokter moest eraan te pas komen, voorafgegaan door de recherche. Dat was het.
Voorafgegaan door de recherche. Ja, Bert, wat ik ter aanvulling ook nog even wil zeggen is dat dat tante Lee ook een bepaalde logica had, waar veel humor in zat. De dominee kwam op een gegeven moment bij haar en die zei, ik wil wel wat voorlezen. Ik denk niet dat tante Lee dat erg apprecieerde, maar goed, ze zei er niet verder veel over. En hij vroeg aan haar, heb je een bijbeltje voor mij? En toen zei ze, dominee, heb je er zelf geen een?
Ja, precies.
Dat vond ik echt mooi.
Ja. Ja, ze is tot nog heel lang toch wel vrij scherp gebleven.
Zeker. En de humor.
En de humor, ja.
Dat vond ik echt vooral. Bert, enorm bedankt.
Graag gedaan.
Voor dit gesprek en de fragmenten die je eruit hebt gehaald. Want de luisteraars, dat zijn aantekeningen die allemaal in het boek staan. En het gaat echt, het wordt steeds uitgebreider. Hè? Want de band werd steeds heftiger en hechter.
Ja.
Dat is erg mooi. Het boek heet Beschimmeld brood en dichte gordijnen. Aantekeningen van een mantelzorger. En het is overal verkrijgbaar.
Bij de boekhandel of ze mogen me altijd bellen.
Of bij Bert Heusen. Ja. Dankjewel.
Graag gedaan. Dank voor deze gelegenheid.
Aan deze podcast werkten mee Jos Vis, Hans van Hengel, Daphne Plezier en Schot van Hagen.
Het is Podcast. Dit is Exact.